De Heer is waarlijk opgestaan. Dat kunnen we lezen in Gods woord. En we ervaren in ons hart. Ik wou eigenlijk nog een paar dagen teruggaan wat er allemaal gebeurd is. En dan wou ik langzaam daar naartoe werken. In het boek Jesaja daar staat het volgende. God die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt... Mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Meer dan een kwart in de Bijbel, en de teksten die in de Bijbel staan, die zijn profetisch. Die hebben een voorspelling voor de toekomst. En hiervan is ongeveer al een 80% van uitgekomen. En de overige 20%, dat zijn profetieën die gaan over de laatste de dagen, over de eindtijd. En dat is dus nog... Die moeten dus nog plaatsvinden. Maar we kunnen nu al stellen dat de Bijbel tot nu toe een betrouwbaarheid heeft van 100%. En ik wou aan de hand van bepaalde teksten, en dat gaat dan over het lijden eerst, hoe precies de Bijbel dat allemaal heeft eigenlijk voorzegd, hoe de profeten dat hebben gezien. De eerste tekst staat er al uit Lucas 18... Want Jezus heeft ook 3 maal aan zijn discipelen verteld van hoe het zou gaan met hem. Hoe het zou aflopen en hoe het zou verder gaan. In Lucas 18, vanaf vers 31. En daar staat, en hij nam de 12 bij zich en zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden... En zij zullen hem doden nadat zij hem gegezeld hebben. En op de derde dag zal hij weer opstaan. Op de derde dag zal hij weer opstaan. Dat heeft hij gezegd. En zij begrepen echter niets van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En zij begrepen niet wat er gezegd werd. Nou ja, over dit lijden van Jezus zijn in de schrift nog veel meer profetieën. En waarvan sommige meer dan 1000 jaar tevoren zijn opgeschreven. Profetieën die allemaal in een tijdsbestek van 24 uur vervuld zijn. Dus allemaal in één etmaal. Dan de volgende. Nou heb ik ze even naast elkaar gezet. Dus de profetie. Psalm 41. En toen het gebeurde in de tijd. En dat staat dan in het Marcus Evangelie. Marcus 14. Dan is de profetie. En het gaat dan om het... Hij is verraden door een vriend. Jezus is verraden door een vriend. Een van de 12. Daar staat er in Psalm 21. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde. Op wie ik vertrouwde. Die mijn brood at. Heeft zich tegen mij gekeerd. En dan in Marcus. De vervulling. En toen zij aanlagen en aten. Zei Jezus. Voorwaar ik zeg u. Dat een van u. Die met mij eet, zal mij verraden. En dat heeft... dat is natuurlijk een hele impact geweest. Ook voor de 12. En voor Judas, ja, die hem verraden heeft. Zijn beweegredenen, ja... We kunnen het moeilijk raden. Hij, in het evangelie van Johannes staat er wel dat hij dus... Ja, geldzuchtig was. Hij was belust op geld. En ja, hij heeft waarschijnlijk dat geld meer waard gevonden dan... Jezus te blijven volgen. Dat is natuurlijk heel wat geweest. Maar het staat dus al in de psalmen. Al staat er al geprofeteerd. En hij heeft verraden voor 30 zilverstukken. Dat kunnen we lezen in Zacharias in het Oude Testament hoofdstuk 11. Want ik had tegen hem gezegd. Als het goed is in uw ogen. Geef mij mijn loon. Zo niet. Laat het na. Toen hebben ze hebben zij mijn loon afgewogen. 30 zilverstukken. En dan de vervulling in Matthäus 26. Die staat ernaast. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei, wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En zij kenden hem 30 zilverstukken toe. U moet weten, in de wet van Mozes staat dat 30 zilverstukken... was de waarde van een slaaf of een slavin, een vervangingswaarde. En dat is ongeveer 2 à 4 maandlonen. Dan is er ook nog iets bijzonders met dat geld gebeurd. Dat staat ook in Zacharias. Zacharias hoofdstuk 11 vanaf vers 13. Dat geld dat werd gegooid. Dat staat er heel erg letterlijk in. En het was uiteindelijk voor de pottenbakker. In Zacharias hoofdstuk 13, of 11 vers 13. Maar de Heere zei tegen mij, werp dat de pottenbakker toe. Een mooie prijs waarop ik door hem geschat ben. Daarom nam ik 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heere, de pottenbakker, toe. En dan de vervulling in Matthäus 27. En nadat hij de zilverstukken in de tempel gegooid had, vertrok hij en ging heen en hing zich op. De overpriesters pakten de zilverstukken en zei: het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. En nadat zij beraadslaagd hadden, kochten zij daarvan de akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. Dus heel erg opmerkelijk is deze profetie, is echt heel erg precies. De metaalsoort van de munten, zilver, het aantal, 30. En het werd in de tempel geworpen, dat staat dus ook in het Oude Testament. Hij wierp dat de pottenbakker toe. En dan later, en wierp ze in het huis van de Heere de pottenbakker toe. Dat staat er twee keer. En tenslotte, het was dus voor de pottenbakker het geld. Even een slokje water. Dan het volgende. Jezus die verweerde zich niet tegen de beschuldigingen die tegen hem ingebracht werden. Dat kunnen we lezen in Jesaja hoofdstuk 53 vanaf vers 7. Of alleen vers 7. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. En dan in Matthäus 27 staat, en toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem, hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hen op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Jezus ging dus niet in op de beschuldigingen tegen hem. En dan in Psalm 35, een psalm van David, daar staat, misdadige getuigen tegen mij en staan tegen mij op. Zij eisen iets van waarvan ik niet weet. Zij vergelden mij kwaad voor goed. Zij willen mij van het leven beroven. En de overpriesters en de oudsten en heel de raad, in Matthäus 26, zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat ze hem zouden kunnen doden, maar zij vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. Jezus antwoordde er niet op. Het enige antwoord wat hij gaf, is op de waarheid. En dat is heel opmerkelijk. En hij is eigenlijk schuldig gevonden op zijn eigen woorden. Er staat, toen de overpriesters hem de vraag stelden, bent u de Christus, de zoon van de gezegende? Toen zei Jezus, ik ben het. En daarmee stelde hij zich gelijk aan God zelf. En daarop is hij veroordeeld door de Joden en schuldig bevonden. Maar het was de waarheid. Waarop de hoge priester zijn kleren scheurde en zei, waar hebben wij nog getuigen voor nodig? Dat scheuren van de priesterskleding is eigenlijk ook tegen de wet. Dat staat ook letterlijk in de wet. Dat mocht absoluut niet. Het scheuren van de priesterskleding. Dan het volgende punt. Zijn handen en voeten doorstoken. Dat staat ook in de psalmen. Psalm 22. Er staat en vanaf vers 17. Want honden hebben mij omsingeld. En horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. En de gevolg van deze wonden, dat lezen we later terug, wanneer Jezus is opgestaan. Dat is in Johannes hoofdstuk 20, als hij zich toont aan Thomas, daar staat: de andere discipelen dan zeiden tegen hem: wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, en dat is Thomas: als ik mijn handen niet het litteken van de spijkers, mijn handen niet het litteken van de spijkers zie en de vingers niet steek in de littekens van de spijkers en mijn hand niet steekt in de zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Daarna zei hij, dat is tegen, en dat is Jezus, tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. In de tijd van David, 1000 jaar terug, toen die profetie in Psalm 22 opgeschreven werd, was die kruisiging, een doodstraf door kruisiging, was niet bekend. Deze doodstraf is bekend, is bedacht door de Romeinen. Een gruwelijke straf. Hè? Mensen levend op een kruis spijkeren. En dan, en dan laten sterven aan een kruis. Een gruwelijke straf. Dan het volgende. Gekruisigd tussen overtreders. En hij bad voor zijn vervolgers. Jesaja 53. Daarna zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is hij gesteld. Omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor overtreders gebeden heeft. En dan in Lucas 23, daar staat: toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden zij hem daar met de misdadigers. En de een aan de rechter en de andere aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij verdeelden zijn klederen en wierpen het lot. Jezus die hing tussen de misdadigers en hij bad zelfs voor vergeving voor de mensen die hem, ja, opgehitst misschien door de priesters en de menigte. Dus ze riepen: kruisigt hem. En hem daar ook op de kruis, dat hij daar ook terecht kwam. Het waren misschien onbewuste zonden voor hun. Ze waren opgehitst en hij bad voor hun. Hè, want zij weten niet wat zij doen, zegt Jezus erbij. Dan wou ik verder met ook weer Psalm 22. De mensen die bespotten hem, staat er in Psalm 22 vanaf vers 8. Allen die mij zien bespotten mij. Zij trekken de lip op en schudden het hoofd en zeggen: hij heeft zijn zaak op de Heere gewenteld. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden als hij hen genegen is. En dan in Matteüs 27... En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën en zeiden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Want hij is de koning van Israël. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. En hij heeft op God vertrouwd, laat die hem verlossen als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. Dat is een enorme verzoeking geweest voor Jezus. Ja, want hij had de macht om van het kruis af te komen. In de schrift staat ook in de psalmen bijvoorbeeld, dat hij ook zo duizenden engelen konden inroepen om als steun om hem te helpen. Er staat in Psalm 91, staat er: want hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op handen dragen, zodat uw voet aan geen steen stoot. Wat een zelfbeheersing van Jezus. En dat hij dat gedaan heeft voor ons. Dan het volgende. Ook uit Psalm 22. Het gaat over het verdelen van zijn kleding. Verdeeld en verloot. Ook heel bijzonder. Zij verdeelden mijn kleding onder elkaar, staat er. En wierpen het lot om mijn gewaad. En dan in Johannes 19... Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen en maakten vier delen, voor elke soldaat één deel. En zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Weer heel opmerkelijk, heel precies. De klederen moesten door scheuren verdeeld worden, volgens de profetie, maar zijn onderkleed niet. Dat in één stuk geweven was, daar werd is om geloot. Heel bijzonder. Dan nog een tekst uit Psalm 22. Dat is vers 2. Door God verlaten. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zo begint deze psalm van David. Bent u ver van mij verlossing van de woorden van mijn jammerklacht? En dan in Matteüs 27 klinkt het. Ongeveer op het negende uur, en dat is ongeveer, als je dat omrekent naar onze tijd, is dat 's middags om 3 uur geweest. Riep Jezus met luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, hangend aan een kruis is een beeld van totale verstotenheid. De aarde wou hem niet meer en de hemel ook niet. Totaal verstoten. Dat is, ja, dat kun je vergelijken met de hel. Een totale verlatenheid en ellende. Helemaal op jezelf teruggeworpen. Dan het volgende profetie uit Psalm 34, ook een psalm van David. Daar staat, hij bewaarde al zijn beenderen. Niet één daarvan wordt gebroken. Zomaar een tekst, zomaar in een psalm. En dan lezen we in de evangelie, in Johannes hoofdstuk 19. De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruisigd was. Maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zijn benen niet. He? Omdat het de volgende dag een bijzondere dag was, een feestdag, een heilige dag, mochten de lichamen niet aan het kruis hangen. En moesten dus voor die tijd een wezen als sterven. En dat deed men door de benen te breken. En eigenlijk is dat een hele gruwelijk detail. Hè? Door die benen kon je je nog opdrukken aan het kruis. En dan, maar door verstikking, daardoor verstikte je, doordat je dat niet meer kon. En dan was het gauw afgelopen. Dan konden ze de lichamen van het kruis halen. Maar bij Jezus zagen ze dus dat hij al gestorven was. En zijn braken zijn benen niet. En dat komt dus helemaal terug in die psalm 34. Waar staat, niet één ervan wordt gebroken. Heel bijzonder. Hè? En heel precies. Dan het volgende. Zijn zijde doorstoken. Dat staat in Zacharias hoofdstuk 12. Daar staat, maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en zij zullen over hem rouw bedrijven als met een rouwklacht over een enig kind. En zij zullen over hem bitter klagen en bittere klacht over een eerstgeborene. Zo staat het in het Oude Testament, in Zacharias. En in Johannes, slag ik weer tegen het opnameapparaat aan. In Johannes 19, daar staat, hè, de vervulling, daar staat, maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij. En meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, dat is Johannes die dit schrijft, die getuigt ervan en zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat u ook gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het schriftwoord vervuld wordt. Geen been van hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander schriftwoord, zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En ditzelfde vers, dat komt ook weer terug in een latere profetie in de Bijbel, in het boek Openbaring. Maar is dan voor de gehele wereld, voor de hele mensheid, wanneer hij terugkomt op de wolken en koning wordt over de gehele aarde. En dat klopt dan ook weer precies met de tekst in Zacharias. Dat is in Openbaring hoofdstuk 1. Vanaf vers 5 lees ik. Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft door zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En dan staat er in vers 7. En zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw bedrijven over hem bedrijven. Ja, amen. En dat is dus nog een profetie, dus dat gaat gebeuren. Jezus was gehoorzaam en droeg de schuld voor ons. En dat schrijft Paulus ook over. Dat staat in Filippenzen hoofdstuk 2. Daar staat: en in een gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. En door gehoorzaamheid heeft hij dit verkregen. Ik heb deze morgen lang niet alle profetieën behandeld. Maar ik sluit af eigenlijk met een vraag. Waarom al deze profetieën? En daar geeft de Bijbel ook antwoord op. Ze zijn ons tot een teken waarop wij moeten reageren als we dit lezen. En dat wou ik lezen aan de hand van Johannes 20, wanneer Jezus verschijnt aan Thomas. En dat is dus na zijn opstanding. Daar staat: daarna zei Jezus tegen Thomas: kom, zie. Kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. En daarbij geeft hij dus al aan dat Jezus God zelf was. Heel bijzonder eigenlijk. Hè? God stierf zelf als mens aan het kruis voor ons. Dat is heel wat geweest. En dan schrijft... En dan zegt Jezus... Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloof. En dan zegt hij: zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. En dan schrijft Johannes als commentaar verder: Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in het boek. Maar deze dingen zijn geschreven omdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en omdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. En dat mogen we deze morgen vieren. Hij is opgestaan en we mogen met hem leven. Amen. Ik zal nog afsluiten met het gebed. Ja, Heer, dank u, Heer, dat we zo uit uw woord mogen lezen, Heer, dat u een plan had. Dank u, Vader, Heer. En dat u een plan had om te komen, Heer, als mens op deze wereld, Heer. En Heer, dat u dat al duizenden jaren voor die tijd heeft geprofeteerd door uw profeten, Heer. En Heer, dat we dat mogen lezen, Heer, en mogen zien wat er gebeurd is in de evangeliën ook. Maar ook mogen weten hoe het heeft gedaan in ons eigen leven, Heer, dat het geloof iets mag uitwerken, Heer, en dat we ook gehoorzaam mogen worden aan u. Heer, dank u wel, Heer, dat u met ons bezig bent, Heer, en Heer, dat we deze morgen ook u mogen danken, Heer, voor wat u heeft gedaan. Heer, en dat we dat straks ook mogen vieren met het avondmaal. Heer, wilt u ons zegenen deze morgen, Heer, en doen beseffen, Heer, dat het een enorme prijs is geweest voor u. Heer, en dat we daardoor leven hebben met u. Heer, en mogen uitroepen, Heer, dat we kinderen zijn van u, Heer. Dank u daarvoor. Amen.